Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Zusters en broers in Christus, we zijn hier terug met ons programma van Religieuze Poëzie. Echte religieuze dichters zijn taalchirurgen. Onze mond valt open terwijl wij hen horen. Niet dat we met onze mond vol tanden moeten staan, omdat ze ons verstommen met hun eenvoudige wijsheid. Maar zij spelen met het woord zoals een kind speelt met zijn speelgoed. Religieuze dichters verheugen ons gemoed, bezielen onze ziel. Zij bespelen hart en verstand en zo'n samenspel doet altijd goed. Welk belang hebben de woorden? Veel begrippen zijn wezenlijk verbonden met Gods bestaan. En die begrippen afschaffen maakt het leven onmogelijk. Het is bijna gelijk onze mensen die opgesloten zijn in kamertjes en niemand mochten spreken van hun familieleden omwille van de pandemie. Die mensen kwijnen weg. We hebben nood om woorden te kunnen spreken en woorden te kunnen horen uit een warm hart, uit een meevoelend hart, uit een vriendelijk hart. Begrippen en woorden afschaffen maakt het leven onmogelijk. We hebben als mensen de taal gekregen om te gebruiken. Het zou zijn als een chirurg die een hart wegsnijdt of beide levers of nieren en niets in de plaats plaatst, dan zijn we gedoemd om te sterven. Religieuze dichters houden niet van lettergekletter, getetter of woordenkrammerij. De Pinkstergeest bespeelt ons hart en ons verstand. De inspiratie overkomt die dichters en ze kunnen niet anders dan een blanco blad zoeken en schrijven, rap schrijven, opdat Gods inspiratie zou beklijven. Dat gaat alle cultuur en wetenschap te boven. Levenslang worden deze dichters overvallen door inzichten van Gods wegen. Ze moeten haastig pen en papier zoeken om te noteren wat God wil incarneren. Onze lieve Heer is zo indringend dat hij de naam subito presto verdient. God is als een harpenaar die holder de bolder van de kelder naar de zolder snelt, de trappen op, rapper dan een trappist, en daar jubelt om de sterrenpracht in het hemelslicht dat openbloeit in een gedicht. Zij bezingen dat de hemel en de aarde vol zijn van Gods heerlijkheid. En daarom luisteren wij graag naar een gedicht met als titel Quis inarabit. En dat betekent: wie zal Gods wonderen verheerlijken of vertellen? Je kan de tekst vinden in de grote dichtbundel, bladzijde 1434. Quis inarabit? Wie is t die ooit in woorden al Gods heerlijkheid verkonden zal? Wie het daveren van de wereldziel, t nooit afgewandeld zonnewiel, de zee, de zee, de diepe, en dan de onzegbaar verre verten van geur grondgebied, wie het groen en het grauw verdwijnen van geur hemelsblauw in het lachen en in het zoet gelaat, waar het zonnebeeld in slapen gaat. Wie ooit de kwade handen die ze wit van woede steken ziet den hemel in, vol overmoed, eer al heur woede is uitgewoed. Wie is t die ooit aanschouwbaar al Gods wonder heen verkonden zal? Wie t staan der oude sterren, daar in s hemels hoogte, onwankelbaar bij nacht en hunne tijd bewust, zo zaan de grote zonne rust. Wie ton getal in t eindloos veld van t Heer, dat daar zijn stonden telt en waakt, terwijl de wildernis der wereld dood en duister is. O kracht des hemels, vuur en vonk, die brandt als in die doorntronk van wijlen eer, waar Gods gelaat herkenbaar in te laaien staat. Wie is t die ooit aanschouwbaar al Gods wonder heen verkonden zal? Wie het groene veld, dat zwanger wordt, goud geluwd en zijn teruw stortte, dat het vallen van de vlei verwacht, de voerman en de molenkracht. Wie kondigt, wie vertelt er ons al het bloeigewas, al het biegegons des zomers? Wie de hommel groot, de bruine peren, de appels rood? En, badend in die zegenzee, het ridder en het rundervee. De schaapstal die uit weiden gaat, geduifhuis dat zijn vlerken slaat. En wie die ooit verkonden zal Gods hoge en schone wonderen al? Wie is t die het hoofd, de koning van Gods schepselen, de mens, de man, naar de eeuwigheid mijn reisgenoot, verkonden zal in woorden bloot? Wie is t die ooit zo nauw, zo na hem bijgewoond, zijn wederga verbeelden zal? Wie al het schoon der vrouwelijke mannen kroon? Der kranke, die maar krachten heeft als het ingewand heurs herten leeft in liefde, in leed. Der sterke vrouw, van liefde alleen, die sterven zou. Wie is t die ooit, zij vrouw of man, Gods heerlijkheid volkonden kan? Hoe zou t na deze in de zetel van Gods huisgezin dan schoon zijn, dat geen ogen, geen gehoor van mensen, groot of klein, geen herte, geen gedachten heeft ooit ingezien? Daar levend leeft die te leven is. O zaligheid dier woonstee, goede naam gezijd van hem niet die geen pennen schrijft van het hofgebouw waar God in blijft. O zon, o zee, o veld, o ster, ik vraag het her en weder her, bericht mij, ik ben moe geschooid en tenden raad. Wie is t die ooit in woorden al Gods heerlijkheid verkonden zal? Dierbaren, deze vier strofen van telkens 12 regels en de vijfde strofe zelfs van 14 regels zijn rijmverzen, met tussendoor een terugkerend refrein dat je hebt gehoord. Wie is t die ooit verkonden zal? Het zij in woorden, het zij in beelden, of aanschouwen, Gods wonderen, allemaal Gods heerlijkheid. Wie zal t ooit kunnen berichten dat op alle gezichten van de mensen vreugde zou komen. Wie zal ooit verkondigen met welke ontelbare weldaden God ons komt overladen? Of wat we bidden en zingen in het heilig, 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 vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Gelovigen zijn geroepen om in heel de schepping als in een openliggend boek te lezen welke weelden God ons schenkt om niets. Wij zullen nooit uitgejubeld raken om de weelderige, gratuite gaven van zon, maan en sterren, van de zee, de oceaan en al wat daarin leeft en krioelt en woelt, en ook het wonder van de mooie mens, man of vrouw, die van de Schepper heel de aarde kreeg toevertrouwd. We hernemen strofe na strofe, 4 strofen. Wie het daveren van de wereldziel nooit afgewandeld zonnewiel. De zee, de diepe. En dan de onzegbaar verre verten van heur grondgebied. Wie het groen en het grauw verdwijnen van heur hemelsblauw in het lachen en in het zoet gelaat, waar het zonnebeeld in slapen gaat. Wie ooit de kwade handen die ik ze wit van woede steken zie ten hemel in, vol overmoed, eel al haar woede is uitgewoed. De wereldziel is nooit of te nooit moe gewandeld, moe gerold, en het is de zee. Het is de zee die op en af komt, die ebbe en vloed creëert, afgewisseld op en af, en nooit moe wordt, weer te stijgen, weer te dalen. De zee, de diepe zee. En dan de onzegbaar verre verten van haar grondgebied. Je moet al een grote specialist zijn om te weten hoe groot de oppervlakte is van de zeeën en de oceanen. Hoe groot is haar grondgebied, dat is onzegbaar. En dan, wie het groen en het grauw verdwijnen van haar hemelsblauw in het lachen en in het zoet gelaat, waar het zonnebeeld in het slapen gaat. Dat is mooi. De zon gaat onder. De zon gaat slapen in het water. De zon gaat onder, maar ze verdrinkt niet. En ze geeft zelfs een gouden glans als avondgroet. Wie ooit de kwade handen, en wat kunnen die kwade handen zijn? De boze handen die we zien steken ten hemel in vol overmoed, eer al haar woede is uitgewoed. De kwade handen kunnen van woede hun armen in de lucht steken, ten teken van overmoed. Maar die kwade handen, die boze handen, die moeten willensnillens verdwijnen in het water. Wat heel merkwaardig is, dat het licht van de zon, de ondergaande zon of de rijzende zon, wanneer de zon speelt in het water, kan je dat licht nooit uit het water wegwassen. Dat is een klein mysterie. Je kan vlekken uitwassen, je kan kwade plekken weer schoonmaken, maar het licht in het water kan je nooit wegwassen. Wie is het die ooit in woorden al Gods heerlijkheid verkonden zal? Wie zal die wondere schepselen kunnen bezingen, kunnen verkondigen, kunnen uitjubelen? Ik denk dat over de heerlijkheid van heel de schepping altijd opnieuw dichters zullen opstaan en nieuwe facetten, andere invalshoeken bespelen en bespreken en vertalen en vertolken. Wij verlaten de eerste strofe die handelt over het de zee en de oceanen en keren ons gelaat nu naar omhoog, naar de sterrenhemel. U iet staan der oude sterren, daar in 's hemels hoogte, onwankelbaar bij nacht en hunne tijd bewust, zo zaan de grote zonne rust. Wie ton getal in het eindloos veld van 't Heer, dat daar zijn stonden telt en waakt, terwijl de wildernis der wereld dood en duister is. O kracht des hemels, vuur en vonk, die brandt als in die doorntronk van wijl een eer, waar Gods gelaat herkenbaar in te laaien staat. Die oude sterren, die staan daar onwankelbaar bij nacht, ontelbaar, en ze zijn zich bewust van hun tijd, zodra de grote zonne rust. Eens de zon ondergaat, is het alsof dat de sterretjes weten, wij mogen wakker worden, wij mogen beginnen stralen, nu het grote zonnestralend licht gaan slapen is. Wie ton getal in het eindloos veld van 't Heer daar stonden, telt, waakt, terwijl de wildernis der wereld dood en duister is. Met andere woorden, de sterren zijn niet te tellen. Het is een talloze menigte. Ze vormen eigenlijk een menigte van hemellichamen. Het is bijna een leger van ontelbare soldaten. En daar kun je uren zitten tellen, ge geraakt uw tel kwijt. Niemand kan de sterren tellen. Wie ton getal in het eindloos veld van 't Heer, dat daar zijn stonden telt en waakt, terwijl de wildernis der wereld dood en duister is. O kracht des hemels, vuur en vonk, die brandt als in die doornen tronk van wijlen eer, waar Gods gelaat herkenbaar in te laaien staat. Met andere woorden, de sterrenhemel is een krachtige hemel, een aangrijpende hemel, een ingrijpende hemel. Die sterren kunnen zo schitteren dat zelfs in de woestijn het zand een weerspiegeling geeft midden in de nacht van al wat de sterren te lezen geven. Met andere woorden, de hemel is krachtiger dan wij vermoeden. De kracht des hemels, vuur en vonk, die brandt als in die doornstronk van wijlen eer, waar Gods gelaat herkenbaar in te laaien staat. Hier verwijst onze gelovige priester-dichter naar het verhaal in het boek Exodus. En ik lees de 6 eerste verzen voor uit hoofdstuk 3. Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam hij bij de berg van God, de Horeb. Toen verscheen hem de engel van Yahweh in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichter laaien stond en toch niet verbrandde. Hij dacht, ik ga erop af om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt? Yahweh zag hem naderbij komen om te kijken, en vanuit de doornstruik riep God hem toe, Mozes, Mozes. Hier ben ik, antwoordde hij. Toen sprak Yahweh, kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit, want de plaats waar gij staat is heilige grond. En hij vervolgde, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jacob. Toen bedekte Mozes zijn gezicht, want hij durfde niet naar God op te zien. Wanneer de dichter de sterrenhemel aanschouwt, dan wordt hij aangegrepen door die talloze sterren, die niet te tellen zijn door niemand. En dan denkt hij aan het wezen van God die al die sterren daar heeft geplaatst. Alles heeft van de Schepper zijn plaats gekregen. En daar word je stil van. Stil om God te loven, te bejubelen, omdat die God zich openbaart, diepzinnig en tegelijk troostend voor elke mens die tast en zoekt naar het gelaat van God. Gezelles blijde waardering van de kosmos verraadt voor die tijd zijn ontvankelijkheid. Hij is werkelijk iemand met een open hart en al wat de schepping hem kan geven, daar geniet hij van met bewondering, verwondering. Wij verlaten nu de hemelruimte en keren weer naar de aarde. De derde strofe nodigt ons uit om stil te staan en te jubelen bij al wat op aarde groeit en leeft. Wie het groene veld dat zwanger wordt, goud geluwd en zijn teruw stort, dat het vallen van de vlei verwacht, de voerman en de molenkracht. Wie kondigt, wie vertelt er ons al het bloeigewas, al het biegegons des zomers? Wie de hommel groot, de bruine peren, de appels rood? En, badend in de zegenzee, het ridder en het rundervee. De schaapstal die uit weiden gaat, het duifhuis dat zijn vlerken slaat. Wij gaan duidelijk naar het landschap waar de vruchten groeien, waar de dichter doorwandelt en waar hij merkt dat heel het veld groen, goudkleurig, ja, zwanger wordt van al die vruchten. De tarwe wordt goudgeel. Het veld dat straks geoogst wordt, zal aan de dorsvlegel materiaal geven, dat het vallen van de vlei, de dorsvlegel, verwacht. Het korenveld verwacht niet alleen de voerman, of de boer die het koren zal pikken en afrijden, maar ook de vlei, de vlegel, en dan de molenkracht, de molenaar die tussen molenstenen of walspersen de graankorrels zal zien omtoveren tot witte, zuivere bloem om voor ons voedzaam brood te bakken. Dus wie het groene veld dat zwanger wordt goud geluwd en zijn teruw stort, dat het vallen van de vlei verwacht, de voerman en de molenkracht. Wie kondigt, wie vertelt er ons al het bloeigewas, al het biegegons des zomers? Hier gaat het duidelijk over de ontelbare bloemetjes die door de bieën bezocht worden, vandaar het bijengezoem. Er hangen ook heel veel grote, hoge hoppenvelden waarvan de hommels genieten. De diertjes vinden al wat zij nodig hebben om met volle vrachten nectar terug te vliegen naar de bienkorf. Vandaar dat zij reisgenoten worden. Wie die hommel groot, de bruine peren, de appels rood, en badend in de zegenzee, het ridder en het rundervee. De koeien, de paarden, de schapen, de kalvers, de kalfjes, die lopen rond op onze groene weiden met mals groen vet gras, maar dat alles siert eigenlijk de velden. En de schaapstal die uit de weiden gaat, het duifhuis dat zijn vlerken slaat. Met andere woorden, je hoort hoe ook de duiven de vleugels zullen uitslaan, de vleugels zullen reppen om werkelijk het duivenkot te verlaten. Men kan aan geen enkele duif zeggen, blijf in uw kot. Duiven willen vliegen, duiven hebben ruimte nodig. Zonder ruimte zijn er geen dromen voor de vogels. De mens mag heel die natuur bekijken, genieten, ervan leven, erin ademen, herademen. Hij mag dus de vruchten zien van de velden, die ons voedsel worden. Hij mag alles zien bloeien, hij mag de bijtjes zien gonzen en horen gonzen. Hij mag ook de hommel zien, hij mag de bruine peren zien, de rode appels. En badend in die zegenzee krijgen we nog wel het rundervee. Alles wat op aarde groeit en bloeit, is een zegen voor de mensen. En dan ook nog wel de runderen, de schapen, die de weiden bevolken. En dan nog wel de duifjes en heel de vogelweelde die hun vleugels openen om te genieten van die hoge hemelruimte. Wie zal dat moois allemaal verkondigen? We gaan naar de vierde strofe. Wie is het die het hoofd, de koning van Gods schepselen, de mens, de man naar de eeuwigheid mijn reisgenoot, verkonden zal in woorden bloot? Wie is het die ooit zo nauw, zo na hem bijgebouwd, zijn wederga verbeelden zal? Wie al het schoon der vrouwelijke mannen kroon? Der kranke, die maar krachten heeft als tingewand heurs herten leeft, in liefde, in leed. Der sterke vrouw, van liefde alleen, die sterven zou. Hier bejubelt onze dichter de mens geboetseerd naar het beeld van God, man en vrouw. Man en vrouw zijn ruimschoots evenwaardig. Zij zijn klare, onomwonden schoonheden. Ze zijn elkaar nabij, met zwakheden en sterkten, met het binnenste van hun hart, met een liefde die wil sterven voor de naaste. Zij zijn er helemaal voor elkaar, bereid om tot de dood trouw te zijn aan elkaar. En dus, deze mens is de koning van Gods schepselen. Hoezeer mag de mens blij zijn om de genaden en de weldaden die hij van God heeft ontvangen. Heel de schepping is één pure weldaad. Vandaar dat de mens geen misbruik mag maken van zijn macht. De aarde, de schepping, wordt hem toevertrouwd door de Schepper, maar hij heeft een heilige plicht om gewetensvol zorg te dragen voor al wat ademt en leeft, voor al wat hem is toevertrouwd. Wie is het die het hoofd, de koning van Gods schepselen, de mens, de man, naar de eeuwigheid mijn reisgenoot, verkonden zal in woorden bloot? Wie is het die ooit zo nauw, zo na hem bijgebouwd, zijn wederga verbeelden zal? Wie al het schoon der vrouwelijke mannen kroon, der kranke, die naar krachten geeft als tingewand geurs herten leeft, in liefde, in leed. Der sterke vrouw, van liefde alleen, die sterven zou. Wij zijn God zoveel dank verschuldigd om al wat wij van hem ontvangen. God laat ons alles meedelen wat we van hem hebben ontvangen. De mens mag bereid zijn van liefde alleen te sterven. Uit liefde voor God, uit liefde voor de geliefden. En daarom eindigt hij deze vierde strofe met het zinnetje: wie is het die ooit, zij vrouw of man, Gods heerlijkheid volkonden kan. de vijfde en de laatste strofe, gaat naar de brede, hoopvolle, grote toekomst in de woonsteden die God alleen ons kan bieden, naar het hemelse Jeruzalem. Hoe zalt na deze in de zetel van Gods huis gezin dan schoon zijn, dat geen ogen, geen gehoor van mensen, groot of klein, geen herte, geen gedachten heeft ooit ingezien. Daar levend leeft die het leven is. O zaligheid dier woonstee, hoe de naam gezijd van hem niet, die geen pen inschrijft van het hofgebouw waar God in blijft. O zon, o zee, o veld, o ster, ik vraag het her en weder her, bericht mij, ik ben moe geschooid en tenden raad, wie is die ooit? Hoe kunnen we binnenkijken, binnendringen in de woonplaats van Gods wegen? Niemand kan zomaar binnenstappen in het hiernamaals en dan terugkeren naar huis. Wij blijven met de vraag zitten, en die vraag stellen meerdere mensen ons regelmatig, hoe zal het hierboven zijn? Zullen we elkaar weer vinden? Zullen we elkaar weer zien? Zullen we elkaar herkennen? Wat is het hierboven allemaal? Ja, daar kunnen we alleen maar op antwoorden, een tikkeltje geduld. Hoe zalt na deze in de zetel van Gods huisgezin dan schoon zijn, dat geen ogen, geen gehoor van mensen, groot of klein, geen herte, geen gedachten heeft ooit ingezien? Niemand is binnengedrongen in de hemel. Niemand kan daar ook binnendringen. Daar levend leeft die het leven is. God is het leven. En zijn leven, daar kunnen wij niet binnendringen dan alleen door te zingen voor Christus die ons de Vader heeft geopenbaard. Niemand zal volledig, volkomen kunnen uitdrukken, tenzij Jezus, waarin het hemels Vaderhuis bestaat. O zaligheid dier woonste. De woonplaats, de woning, het vaderhuis waar de Vader woont, waar God in blijft. O zon, o zee, o veld, o ster, ik vraag het her en weder her, bericht mij, ik ben moe geschooid en tendenraad, wie is die ooit? De dichter is moe gebedeld, moe gevraagd, ten einde raad, radeloos. Wie zal mij ooit verkonden? Wie zal mij ooit openbaren? Wat alleen Jezus kan openbaren, die thuis was in de schoot van de Vader en die teruggekeerd is naar de Vader. Hier doet onze goede vrome dichter ons werkelijk stilstaan bij de genade van een hoopvolle toekomst. De enige die over het hemelsvaderhuis kan vertellen en over vaders wezen is Jezus. Hij kan ons genezen van alle onwetendheid. Gezien in de maand oktober toch wel een groep appels en peren geplukt wordt, ben ik in eer en geweten verplicht om nu toch een gedichtje te lezen dat handelt over peren. Of eerst nog over oktoberbomen. Zonder iemand te dwarsbomen. De bomen verliezen in september, oktober hun blaren, hun kleuren, Ze trekken als het ware een winterkleed aan en worden doorzichtiger dan in de zomer. Ze verliezen hun uiterlijke schoonheid, maar ze durven vredig afscheid nemen van hun gebladerde. Hier horen we de oud geworden priester-dichter vragen aan de bomen: leer me sterven aan het tijdelijke, leer me heenvaren, leer me rusten in vrede. We krijgen 4 strofen van telkens 6 rijmende verzen. Wij zelf, mensen, zijn als wandelende bomen in wiens gebladerde anderen kunnen rusten, in wiens schaduw we beschut zijn tegen de hitte van de zon, en in de takken kunnen vogels veilig nestelen. Over bomen raken we eigenlijk nooit uitverteld. Daarvoor zou je eigenlijk naar een arboretum moeten gaan, en ook daar ben je op een paar dagen niet uitgewandeld, wanneer je alles wil weten over de bomen die daar staan. Oktoberbomen. In onze grote dichtbundel, bladzijde 1333. Het gedicht is geschreven in 1895, dus een aantal jaren voordat Guido Gezelle hemelwaarts gaat. Hoe schoon, och, hoeveel schoner is, al moet het nu gaan sterven, eer lange tijd van hier, hoe schoon en schoner duizend werven, al vroeger t najaars loofgewas, wanneer het lente en zomer was. Het is lief en lustig, diepe nu, en door het bos te dwalen, te zien hoe de oude bomen al hun oude schoonheid halen, te schranken uit. Wat tijd beleeft gij, vrienden, die zo'n vreugde u geeft. Verlangt gij zo de ziel verlangt, die, vrij van alle schulden, van monde vaart ten hemel, en, verlost van eeuwig dulden, het leven in dit tranendal nu ketenloos verlaten zal. Is daarom al uw loof zo lief, gepint? Zijn al uw blaren veranderd in een bruiloftskleed om eindelijk heen te varen, te rusten? Stervend najaarsblad, oktoberbomen, leer mij dat. Onze grote, goede vriend Guido Gezelle illustreert hoeveel schoner het is het loofgewas van het najaar dan dat van de lente. Het najaarsgebladerte, het lover, is werkelijk schoner, kleurrijker dan toen het lente en zomer was. Maar dat is niet zo erg. De bomen halen nu eigenlijk het schoonste uit hun kleerkast. Het is bijna alsof dat een herfstkostuum en een winterkostuum mooier zal worden dan dat lentekleedje of zomerkleedje. Hoe schoon, och, hoe schoner is, al moet het nu gaan sterven, eer lange tijd van hier, hoe schoon en schoner duizend werven, als vroeger t najaars loofgewas, wanneer het lent en zomer was. Het is lief en lustig, diepe nu, en door het bos te dwalen, te zien hoe de oude bomen al hun oude schoonheid halen te schranken uit. Wat tijd beleeft gij, vrienden, die zo'n vreugd u geeft. Verlangt gij zo, de ziel verlangt, die, vrij van alle schulden, van monde vaart ten hemel. Dat betekent dat de ziel recht naar de hemel terugstijgt. Dat is onze roeping. De ziel verlaat eens het omhulsel, het manteltje van ons lichaam en keert recht naar de hemel terug. Verlangt gij zo, de ziel verlangt, die vrij van alle schulden van monden vaart ten hemel en, verlost van teeuwig dulden, het leven in dit tranendal nu ketenloos verlaten zal. Is daarom al uw loof zo lief gepind? Zijn al uw blaren veranderd in een bruiloftskleed om eindelijk heen te varen, te rusten? Stervend najaarsblad oktoberbomen, leer mij dat. Er is niets speciaals getooid. De bomen hebben geen bijzondere uitspanning gedaan, maar ze hebben een bruiloftskleed aangedaan om weg te gaan, alsof ze op bezoek willen naar de hemel, maar weten dat ze op aarde blijven. Ze tooien zich mooi op hun paasbest om aan de hemelvaart te beginnen. En dat vraagt onze dichter, maakt me duidelijk, via de stervende najaarsbladeren, via de oktoberbomen, hoe ik eindelijk heen moet varen. Dat is eigenlijk de mens die in staat moet zijn om zelf gewaar te worden op welke wijze en wanneer hij zich moet voorbereiden om hemelwaarts te trekken. De herfst in de natuur geeft ons ook een idee hoe de herfst van ons leven zal zijn om te gaan overwinteren in de eeuwig schitterende zon van de hemel. Een laatste gedicht voor de oktobermaand is over de perenboom. 5 strofen met telkens rijmende verzen. Ik moet daar geen commentaar op geven, want het gedicht spreekt voor zichzelf, maar ik leid het even in. Onze dichter, die de zoon is van een tuinier, die dus dikwijls bomen heeft zien aanplanten door zijn lieve vader, wordt geboeid door een perelaar in de verschillende seizoenen. In de lentetijd verblijdt die perelaar de wandelaar met witte bloesems, witte blommetjes. En in de zomer stijgen de sappen onzichtbaar door wortels, stam en takken en twijgen tot in de sappige, zoetvleesige, rijpende peren. En in de herfst treurt de perelaar, want de plukker is daar. De plukkers beroven die sappige, smakelijke vruchten om ze thuis te proeven. In de winter wenst de dichter een vaarwel en geeft hem een hoopvol vooruitzien naar nieuw leven. Verrijzen zult gij weder. Prachtig hoe de paasboodschap doorklinkt in de herfst. Met andere woorden, de lentezon zal uw takken kittelen en kriebelen, zodat de sappen weer stromen en nieuw leven baren. De sappen zullen omhoog wellen en uitbarsten in nieuwe bloesems, witte wolken. Vaarwel, gij zult verrijzen. De liefde voor de schepper en zijn schepping brengt de gezellige gezelle zo ver dat hij de perelaar personifieert, aanspreekt en bemoedigt, zoals men met een mens zou doen. De auteur heeft de hele natuur zeer lief. Hij geeft aan de elementen uit de schepping menselijke stemmen en beschrijft menselijke reacties. Het is als een kind dat zich dartelend uitleeft in de natuur en zich door die schepping laat aanspreken, om op zijn beurt tot de perelaar te spreken alsof het een grote vriend was, een vertrouwde vriend. Luistert. O perenboom, belaan met goudgele blaan, oktober ziek en treurig, de winter is t, die naast en tal het land uitblaast, dat groeizaam is en geurig. Nog onlangs stond gij daar, o schone perelaar, een witte wolke blommen, die t weerd was om te zien, en die naar u de bienen van verre en na deed komen. De zomer ging voorbij en dan bekroonde gij uw edel hoofd met bruine, zoet vlees de peren, van waar schier mijn hand aan kan tot in uw hoogste kruine. Nu staat gij daar en treurt, ontkinderd en ontkleurd, en schijnt alom te vragen, zal niemand die mij zag in mijn schone dag me een meelijend herte dragen? O perenboom, vaarwel, een wil voor winterfel nog weemoed buigen neder, de winter komt en gaat, o perenboom, weer staat, verrijzen zult gij weder. En een laatste gedicht rond de peren, om eventjes bij het vorige aan te sluiten, bladzijde 1269. Perels, nog eer de blaren schieten in het hof beluik, oegeren zie ik uw spritten, o perenstruik. Oegeren zie ik uw takken vol blommen staan, vol perels, al in pakken, eer ze open gaan. En mocht ik maar zo even door Gods beschik u perentakken geven een tovertik, ten zou geen peren krommen uw hout voortaan, veel liever zie ik de blommen eer ze open gaan. Ik zie heren in de hoven uw peren groot, de zonne zit in stoven al rijp en rood, maar ik zie wel nog zo heren uw blommen staan, de perels van de peren eer ze open gaan. En mocht je nu in huis een schotel vinden met smakelijke sappige peren, het is het moment om een peer te proeven.